We hebben Mario van Intel aan de lijn.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Mario. We hadden ook van u graag nog eens gehoord, want jullie zijn toch heel erg bij dat verhaal betrokken bij Intel. Wat er precies gebeurd is?
Precies gebeurd. Misschien bij het begin beginnen, sinds een aantal jaren is de Gaza-strook volledig geblokkeerd door Israël en kunnen er nog amper hulpgoederen binnen die alleen met de stempel van Israël eventueel de grens over kunnen. Dat is natuurlijk een grote ramp, zoals ook de VN zegt, Amnesty International zegt enzovoort. En vermits de internationale gemeenschap niet reageert, zijn er een aantal solidariteitsgroepen enzovoort die zelf het initiatief genomen hebben om hulpgoederen naar Gaza te brengen. En het is zo'n vloot die is aangevallen door Israëlische commando's, Manu Militari.
Nu, misschien een vreemde vraag. Hoe zit het met, want jullie zijn er al langer mee bezig, denk ik, met de vredesbeweging in Israël zelf? Waar daar horen wij maar heel weinig van. Vroeger had je zo'n dingen als Gush Shalom en zo, maar dat is precies gewoon van de aardbol verdwenen.
De vredesbeweging in Israël. Ik ben natuurlijk niet de best geplaatste persoon om daarop te reageren, maar we hebben wel inderdaad gezien dat na de Oslo-akkoorden daar een redelijke knauw is geweest. En zeker na de tweede intifada, waar eigenlijk progressief links in Israël ook de kant van de Israëlische overheid heeft gekozen. Ja. Maar we moeten wel zeggen dat sinds de Gaza-oorlog daar ook wel een kentering terug in is gekomen. En dat er steeds meer Israëli's ook wel het beleid van hun regeringen in vraag beginnen stellen. En ik heb nog niet de kans gehad om de reacties nu na deze raid te lezen. Maar in ieder geval, de Israëlische pers die is zeer verontwaardigd. En die spreekt zeer kritisch over de Israëlische regering. Wat het toch ook de mogelijkheden geeft voor progressieven in Israël om daarop verder te gaan.
Toch. Nu, er is ook wat hakentak gezien op het internet rond de Turkse ambassadeur. Hoe zit het daar precies met die verhouding tussen Turkije en Israël in het algemeen en in het bijzonder nu naar de aanleiding van dit militair ingrijpen?
Ja. Er is tijdens de Gaza-oorlog al een eerste scherpe reactie geweest van Turkije richting Israël. Hè. En dus vandaag zien we dat opnieuw. Het was een konvooi gesteund door een Turkse NGO. En slachtoffers zijn waarschijnlijk ook Turken bij. Dus de Turkse regering die reageert redelijk furieus. Hebben de ambassadeur teruggeroepen. En zouden de ambassadeur van Israël ook uitwijzen, als ik het goed begrepen heb, of van plan zijn hem uit te wijzen. Hoe dat juist gaat aflopen, dat weten we natuurlijk niet. Maar eigenlijk moet je het zien in een beetje groter perspectief. Turkije die al jaren dag probeert dichter bij Europa aan te sluiten. Altijd tegen de muur loopt, zal ik zeggen. En nu ook meer zich richting Azië gaat keren. Dus je ziet dat hun handen met de Arabische wereld worden aangehaald. Wat een beetje logisch is, hè? De economische groei situeert zich daar en te verder en niet in Europa. Want hier is het geschiedenis. En dit conflict met Israël, of de spanningen met Israël, moet je ook een beetje in dat kader zien. Dat Turkije niet zomaar meer de Israëlische en de NAVO-lijn dofjes volgt. De belangen beginnen zich ook wat te verschuiven.
Toch een beetje vreemd, want die hebben zelf toch wel wat boter op het hoofd als het op mensenrechten en volkjes vervolgen hebben, de Turken.
Kijk, er zijn al lange problemen met de Koerden en zo verder. Dat klopt zeker en vast. Hè. En ik denk ook dat het reageren op één mensenrechten situatie in Turkije niet moet uitsluiten dat je ook kritisch kan zijn voor een mensenrechten situatie in Israël. En ook tussen de landen onderling natuurlijk. Ze zullen allebei kritisch zijn op elkaar. Maar het terugroepen van ambassadeurs en zo verder is natuurlijk wel een redelijk sterke diplomatiek initiatief. En dus daar zien we toch dat Turkije zijn rol een beetje aan het verschuiven is, heb ik de indruk.
En Turkije is toch een van de beste leerlingen in de klas van de NAVO. Het is het grootste leger, meen ik te hebben. Dus ik weet niet, een oorlogje tussen Turkije en Israël. Ik weet ook wat ik bij de boekmakers moet doen.
Nee, ik denk het ook niet. Hè. Dus je ziet ook duidelijk, voorlopig beperkt het zich tot de diplomatieke discours en zo verder. Men spreekt nog lang niet van een boycott van Israël, waar veel solidariteitsgroepen wel toe oproepen en zo verder. Maar toch, ik denk dat de rol van Turkije niet te onderschatten is. En daar een evolutie bezig is. En globaler, internationaal vlak is dat toch wel belangrijk om, om te volgen.
Zij steunen ook effectief de Palestijnse autoriteit, of hoe moeten we dat zien, de Turkse diplomatie?
Die van Turkije, daar ben ik opnieuw niet de meest ideale persoon voor natuurlijk om me daarover uit te spreken. Ja, diplomatiek, internationaal gezien, steunen alle landen de Palestijnse autoriteit. Hè? Dus ik denk dat dat voor Turkije niet anders is. Vraag blijft natuurlijk, als we een beetje een stapje terugzetten, is de Palestijnse autoriteit wel de meest geschikte autoriteit om de belangen van de Palestijnen te verdedigen, gezien de Palestijnse autoriteit zich enkel kan uitspreken over Palestijnen in de bezette gebieden, westelijke Jordaanhoever en Gaza, terwijl er natuurlijk veel Palestijnen wonen in Israël, 1,2 miljoen ongeveer, en er nog veel meer Palestijnen als vluchteling leven. En dan kun je natuurlijk u de vraag stellen, in hoeverre is de Palestijnse autoriteit de gesprekspartner die moet aangehouden worden.
We hebben verschillende documentaires, ik meen er een van Panorama een aantal weken geleden gezien te hebben. Het dagelijks leven, heeft de mensen van Intel daar zicht op hoe dat in Gaza zo wat aan zijn gang gaat? Of niet zijn gang gaat, beter gezegd?
Ja, het is heel moeilijk om daar zicht op te krijgen, omdat Israël een volledige blokkade oplegt op Gaza. Hè? Dus je kan daar zomaar niet binnen. En het zijn inderdaad reportages, uitzonderingen van mensen, journalisten die binnen zijn kunnen gaan om daar een zetel te krijgen. Nu, de rapporten van Amnesty International zijn duidelijk daarover ook. Hè. Ik denk dat ze vorige week of anderhalve week geleden nog een rapport hebben uitgebracht waarin ze zeggen dat, waarin ze spreken over de ernstige humanitaire situatie in de wereld vandaag. Dus daar hoeft geen tekeningsje bij. Hè. Mm-hmm. Amnesty International is ook niet zomaar een organisatie. Dus op dat vlak is het heel moeilijk daar. Contacten die wij daar hebben met Palestijnen, die spreken daar ook over. Hè. In de Gaza-oorlog van 2008 hebben we een grote steuncampagne opgezet voor een ziekenhuis in Gaza. En we hebben nog altijd contact met de artsen daar. Mm-hmm. En dat blijft heel moeilijk werken door de blokkade. En dat is iets wat we ook niet moeten vergeten. Vandaag, met de raid die er geweest is op de boten. Ten eerste, de raid is gebeurd in internationale wateren, dus dat is eigenlijk een kaping. Hè. Mm-hmm, ja. De reacties die er tegen Somalis zijn als ze kapen, die worden gevangen gezet enzovoort. Dus ik wil nog zien of ze het ook gaan doen met Israëli's. Ten tweede, Israël verdedigt zich door te zeggen dat elk land zou zijn soevereiniteit verdedigen, maar Gaza is absoluut niet Israël. Dus Israël heeft daar geen enkele soevereiniteit op internationaal rechtelijk vlak. En ten derde, die boten waren op weg naar de Gaza-strook, dus dat is helemaal geen bedreiging voor Israël. Dus het toont aan dat de blokkade die Israël rond Gaza heeft liggen zeer strikt is. Dat het discours van Israël, als zouden ze zich teruggetrokken hebben uit Gaza en alle mogelijkheden geven aan de Palestijnen daar om zich te ontwikkelen enzovoort, dat slaat nergens op, want het is vandaag duidelijk geworden dat die blokkade mannen militair in stand wordt gehouden.
Dit is zo wel de slechtste PR-stunt van Israël ooit. Hè? Ja. Wie bedenkt dit? Hoe is die huidige coalitie? Ik weet niet, dat is Netanyahu enzovoort. Ik weet dat ook niet allemaal precies, ik kan het ook niet goed volgen. Wie haalt zoiets in het hoofd? Zelfs de meest rabiate pro-zionistische iemand zou dit nooit doen, verstandelijk gesproken. Hè?
Ja, kijk, ik heb een stukje gezien op YouTube, een interview met Norman Finkelstein hierover. Ja. Die zei van ja, in 2008 stelden we onze vraag of dat zei Israël dat ze wilde bewijzen met de Gaza-oorlog dat ze zich als een lunatic state, een gekke staat, kunnen gedragen. Vandaag moeten we onze vraag stellen, zegt hij, is misschien Israël een gekke staat? En dan is natuurlijk het antwoord op uw vraag van zoiets, van zo'n staat, kan je alles verwachten. Dat hebben de feiten aangetoond. Maar wie dat beslist, dat zal het veiligheidscomité zijn die daarvoor groen licht geeft. Hè. Het was gepland, hè. Als je zo gewapende hand uit helikopters boten begint te enteren, dan wil zeggen dat je wel voorbereid bent op wat er gaat gebeuren. En de argumenten van ja, dit hadden we niet verwacht en zo verder, ja, die vallen daarmee natuurlijk in het niet. Hè.
Ja. We hebben het aan Ludo Brabander al gevraagd van Vrede VZW wat de vredesbeweging hier in België, de solidariteitsbeweging in Palestina, verder zo al gaat doen.
En wel, ik heb net een persbericht van Intel gekregen.
Vertel het, laat een man van Intel maar zelf vertellen dan.
Dus het is het volgende, wij hebben een boot gehuurd die in Brussel op het kanaal symbolisch een solidariteitsvaartocht gaat maken om eigenlijk de solidariteit met de Gaza Freedom Flotilla te symboliseren. Mm-hmm. Dus deze namiddag gaat die daar vertrekken.
Ja. Zijn er al reacties? Zijn ook gisteren betogingen, meen ik begrepen te hebben, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken? Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de ontslagnemende, in dit geval is dat Steven van Ekkeren, daar al iets over gezegd?
Dus gisteren zijn familieleden van Belgen die gevangen zitten nu in Israël daar langs geweest om te weten wat er eigenlijk met hun familieleden aan de hand was, want er was geen enkele informatie. Op dat moment heeft hij moeten toegeven dat ze het eigenlijk nog niet wisten, dat ze nog geen contact ermee gehad hadden. Ook van deze morgen is blijkbaar het nieuws gekomen dat ze in goede gezondheid zijn. Dus dat zou wel goed nieuws zijn, laten we het hopen. Ik weet niet of er ondertussen al meer geweten is. Ik ben op, van de morgen nog mijn mails kunnen checken, maar ondertussen ben ik al een paar uur computerloos. Dus ik weet het laatste nieuws kan ik u niet meegeven. Daar zijn jullie waarschijnlijk meer van op de hoogte.
Als er één acteur is die je hier toch wel mist, is dat denk ik de Europese Unie. Gisteren heeft Catherine Ashton dan wel een korte reactie gegeven, maar zijn er al stappen gezet vanuit de Europese Commissie zelf bijvoorbeeld?
Zover ik weet niet, is er alleen het diplomatiek contact tussen Ashton en de minister van Buitenlandse Zaken Lieberman geweest. Nee. Nu, ik verwacht ook niet zoveel van Europa. Hè. Als je ziet de rol die Europa al jaar en dag speelt, in woorden durven ze misschien al eens iets stouter uit de hoek komen. En met stouter bedoel ik een paar kritische vragen stellen aan de Israëlische overheid. Maar de facto accepteert is Europa, Israël zoals het is. Hè. Niet vergeten, dat enkele weken geleden Israël is toegelaten tot de Vereniging van Rijkste Landen, de OESO, en dat er geen enkel Europees land daartegen gestemd heeft. Hè. Dus, en dan hebben we nog maar recentelijk de Gaza-oorlog achter ons, waar de geen 10 of 9 doden vielen, maar waar de 13, 1400 doden gevallen zijn. Dus ja, ik verwacht niet veel van Europa. En ik denk dat het, wat we ook gezien hebben met de Gaza-oorlog, dat het de woede onder de bevolking en de mobilisatiekracht van de bevolking gaat zijn die de beslissende factor wordt om ook onze politici, en dan spreek ik niet alleen over Europese, maar ook Belgische politici, tot daden te doen aanzetten.
Ja, want actie voeren, mooi, leuk, symbolisch heb je gezegd, met een boot op het kanaal in Brussel gaan rondvaren. Komt er een werkelijke betoging, een solidariteitsbetoging, zoals in het verleden
al is? Met de verschillende organisaties zijn nu bezig. Daar is nog geen knoop doorgehakt. Maar het is wel de bedoeling om de mensen de mogelijkheid te geven om te protesteren natuurlijk. Maar wat het juist gaat worden ligt nog niet vast. Het is ook nog redelijk snel allemaal. Een aantal spontane dingen zijn gelijk gisteren georganiseerd, maar er gaat zeker nog een mogelijkheid komen.
Want als je in Brussel betoogt, mijn ervaring daar toch mee, als het over Palestina gaat, dat wil nogal eens ontsporen op een rare manier als ineens daar enorme Hamas-kreten beginnen los te barsten. Ja. Al vanuit de allochtone gemeenschap.
Ja, kijk... Ik kan begrijpen dat mensen woedend zijn. Hè. De mensen in een betoging alles iets roepen, daar kan ik inkomen. Het zijn niet de slogans die wij met Intel zullen roepen. Maar goed, ik denk dat je ook een beetje in verhouding moet zien. Hè. Als je mensen kent in Gaza, als je mensen kent in de Westelijke Jordaan, of als je mensen kent die nu op die boten zitten, waarvan je niet weet of ze leven of dood zijn, waar de Belgische diplomatieke instanties geen enkele toegang tot hebben, dan kan ik erin komen en mensen woedend zijn. En er zijn natuurlijk altijd mensen die religieuze motiveringen hebben. Er zijn mensen die andere motiveringen hebben. Maar we spreken, als je zegt dat je het loopt uit de hand, het slogan roepen, tijdens een betoging, er gebeurt soms wel eens wat meer rond een voetbalveld, zou ik zeggen. Dus ik denk dat we dat ook een beetje in perspectief moeten zien. Wat dat niet wil zeggen natuurlijk, dat als er dingen afgebroken worden, dat we dat moeten afkeuren. Hè. Mm-hmm. Dus daar wil ik ook wel duidelijk in zijn. Maar een slogan op zich, ja, ik weet niet of dat we daar zo zwaar aan moeten tillen als we de feiten op het terrein een keer bekijken, wat daar effectief gebeurt.
Mm-hmm. Want een andere actiemiddel zou kunnen zijn om oude koeien uit de sloot te gaan halen wat alle Palestina, pro-Palestina bewegingen in het verleden deden. Het was oproepen tot een boycott van Israëlische producten. Komt er zoiets terug op stapel?
Er is een steeds sterker wordende campagne rond BDS dan, Boycott Divestment Sanctions. Dus de boycott van Israël, die een breed mogelijkheden geeft aan de bevolking. Desinvesteringen waarvan er van bedrijven gevraagd wordt om niet meer betrokken te zijn.
Daar zit België wel al heel lekker, want ik meende dat er wat schandaaltjes is geweest rond Dexia.
Schandaaltjes? Dat zijn schandalen eigenlijk, hè. Dexia geeft geld aan de uitbreiding van de nederzettingen van de kolonies in de bezette Palestijnse gebieden. Dus maar dit past effectief binnen het binnen het desinvesteringsplaatje. En binnen de BDS heb je dan ook nog de sancties. En daar komen eigenlijk de overheden op het terrein. En moeten zij eigenlijk de nodige diplomatieke sancties, economische sancties en te verder nemen tegen de Israëlische overheid. Nu de B en de D, er zijn al langs meer initiatieven rond, die groeit, die campagne. De S blijft natuurlijk achter en daar moeten we onze politici achter hun veren zitten. En de straffe uitspraak die een aantal politici toch gedaan hebben gisteren, die willen we ook na de verkiezingen nog wel eens op tafel leggen.
Okay.
Goed, bedankt Mario. Ik zie hier het bootje dat de pers daarin welkom is. Dus als wij zin hebben om mee te dobberen.
Voilà.
En verder is het dan een bootje met familieleden van Belgische deelnemers aan de Gaza Freedom Flotilla en vertegenwoordigers van verenigingen die solidair zijn met Palestina.
Klopt.
Klopt, ik lees het hier goed voor. Hè? Een van jullie eisen is, vind ik wel zeer laconiek, dat de hulpgoederen die de vloot vervoerde Gaza alsnog moeten bereiken.
Ja, dat is nu toch het minste dat we kunnen vragen. Dat is een... Er is een groot tekort aan van alles en nog wat in Gaza. De boot was op weg naar Gaza, heeft op zich met Israël niks te maken, want Israël heeft daar geen enkele autoriteit in Gaza zelf, volgens het internationaal recht. Dus wij vinden op zijn minst die goederen daar moeten geraken, want het is wel een nood die we willen lenen. Het is ook niet zomaar een bootje om een bootje te kunnen sturen. Hè. Er is echt wel een reëel probleem dat we daarmee willen een beetje verzachten, hè, want daar gaat natuurlijk één konvooi gaat niet het probleem van het tekort aan goederen oplossen. Maar dat moet wel gebeuren. Maar daarnaast vragen we toch ook wel van de Belgische overheid een aantal dingen. Dat ze de Israëlische ambassadeur op het matje roepen en uitwijzen. Want we vinden een land, een zogezegd bevriend land, dat manu militari een vloot aanvalt waar ook Belgen op zitten. En meer dan 24 uur, of ongeveer 24 uur, van de Belgen geen enkele toegang geeft tot Belgische onderdanen. Dat kan gewoon niet door de beugel.
Ja, in jullie persbericht staat, we kunnen niet aanvaarden dat een land waarmee we diplomatieke relaties hebben op Belgische onderdanen schiet.
Ja.
Dat is niet echt beleefd, inderdaad.
Niet beleefd, maar ik denk niet dat het moment is om beleefd te zijn. Hè?
Nee.
Ik denk dat het nu wel eens wat scherper mag gesteld worden en dat de kritiek die terecht is en die wereldwijd is, ook eens geformuleerd mag worden. Maar we wachten nog altijd op onze Belgische politici om echt concrete stappen te nemen.
Oké. Mario, bedankt. Goede vaart vanavond.
Ja,
ik hoop dat jullie niet geënterd worden.
We hopen ook, maar laat eens hopen dat het in België zo vaart niet zal lopen. Hè. En al helemaal niet manu militari.
Goed.
Oh.